Gemeente, wij verzoeken u te zingen uit Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijler staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Het is Psalm 89, vers 13. Dan openen we met elkaar Gods heilig woord bij het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, de versen 41 tot en met 59. Dus Johannes 6, de versen 41 tot en met 59. Maar vooraf lezen we u artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat heeft als opschrift dat een iegelijk schuldig is zich bij de ware kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de enigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus, en dienende de opbouwing der broederen naar de gaven die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten eenszelfden lichaams. En opdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt of de plicht aller gelovigen volgens het woord God zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al waren het zo dat de magistraten en plakaten der prinsen daar tegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Dan lezen we nu Johannes 6 vanaf vers 41 tot 59. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Er is geschreven in de profeten: en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum.
Gemeente, laten we nu met elkaar zingen van Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer al om? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63, vers 2. Thank you. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanavond een preek voor u lezen van dominee Golverdingen. Die handelt over de Heidelbergse catechismus zondag 28, die we nu eerst met elkaar willen lezen. In vraag 75 wordt gevraagd: hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvangt en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwig leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk, als ze met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Het antwoord: in de inzetting van het avondmaal, welke alzo luidt: de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is dit niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, terwijl wij alle één brood deelachtig zijn. Zingen we nu verder met elkaar van Psalm 16 en daarvan het derde en het zesde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. En het zesde vers: gij maakt in lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 3 en 6, en inmiddels zal er worden gecollecteerd. Gemeente, we hebben zojuist in de Heilige Schrift het woord van Christus gelezen. Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. Die woorden sprak de Heer Jezus tot de schare die hem in Capernaum is gevolgd. Onder die schare was spoedig een gemompel te horen. Omdat de Heer hem verkondigde. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Velen waren zeer verontwaardigd. Omdat de Heer Jezus zichzelf stelde boven de gaven van God in de woestijn. Het manna. Dat Christus het manna is en het brood des levens. Dat ontging de scharen. Het raakte hen niet. Talloze wierp in de hardheid van hun hart en ongeloof de prediking van het evangelie. Maar de Heer Jezus ging desondanks voort om het evangelie van vrije genade te ontvouwen. Hij verkondigde hun dat hij zich voor de zijnen in de dood zou overgeven. Dat hij op grond van dat offer in deze wereld vijanden tot vrienden zou maken. En hun zou begiftigen met een nieuw en eeuwig leven. Daarvan getuigt zijn woord. Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. Gemeente, een gevallen mens leeft buiten God. Op welke wijze hij er ook een vorm aan geeft. Er is in het leven van een gevallen Adamskind een grote leegte, doordat we God verlaten hebben. Ieder mens probeert op zijn wijze die leegte te vullen. Wat is er bij sommige mensen sprake van een geldhonger die hen in beslag neemt? Anderen zijn bezet met een dorst naar mooie spullen. Wat is er bij velen een honger naar sport en spel? Maar het is een honger of dorst die het hart in beslag neemt, maar niet bevredigt. Er is een ogenblik vervulling, maar het laat niets achter. Als de Heere echter het hart vernieuwt, komt er een andere honger en dorst in ons leven. Dan komt er een honger en dorst naar Christus en zijn gerechtigheid. En Hij alleen kan die honger en dorst vervullen. Weten wij, gemeente, dat de sterke begeerte die in ons leven geboren is naar de persoon van Christus en zijn gerechtigheid? In die begeerte is enig geloof, enige hoop, enige liefde. Daarom kan niemand rust vinden voordat de ziel werkelijk met Christus door het geloof is verenigd. Als u hem door het geloof mag omhelzen, wordt de ware vrede uw deel. Die hij verworven heeft en waarvan de apostel Paulus getuigt, hij is onze vrede. Hij neemt bij ogenblikken hier de honger en dorst al weg. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Dan wordt u verzadigd door het gelovig eten en drinken van het vlees en het bloed van Christus. Dat mag u dan doen op een geestelijke wijze en met de mond van het geloof. Dit alles wordt ons afgebeeld in het sacrament van het heilige avondmaal, waarbij we u met de onmisbare hulp van de Geest des Heren nader willen stilstaan. U vindt het uitgangspunt voor de prediking daartoe in zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus die we zojuist met elkaar gelezen hebben. Het thema van deze preek is het Bijbels getuigenis aangaande het avondmaal. We hebben 3 gedachten. Ten aanzien van het bevel. Ten tweede, ten aanzien van zijn betekenis. En ten derde, ten aanzien van de vrucht. Dus het Bijbels getuigenis aangaande het avondmaal. Ten eerste, het aanzien van het bevel. Ten tweede, ten aanzien van zijn betekenis. En ten derde, ten aanzien van de vrucht. Onze eerste gedachte, ten aanzien van het bevel. Gemeente, de catechisme stelt in een 3-tal zondagen uitvoerig de leer van het sacrament van het heilig avondmaal aan de orde. Onze vaderen konden wat uit het hoofd leren van de leer van de kerk betreft. Heel wat meer aan dan wij. Maar ze hebben al vroeg gemerkt dat deze zondagsafdelingen toch wat al te moeilijk waren om het helemaal te memoriseren. Vandaar ook dat in het kort begrip de stof in kleine gedeelten wordt behandeld. Toch blijft het heel opvallend dat de zondagen over het avondmaal behoorden tot de langste van de hele catechismus. Dat tekent de diepe ernst en de grote betekenis die men aan het avondmaal des Heer heeft gehecht. Men was in de tijd van de reformatie niet alleen geroepen om de schriftgegevens samen te vatten en de zuivere leer te beleiden ten aanzien van Rome. Maar men werd in diezelfde tijd ook geroepen om de zuivere leer te beleiden ten aanzien van Luther en Zwingli, die op een aantal onderdelen en andere minder bijbelse weg zijn gegaan. Dat verklaart de omvang van deze zondagen. En het kan ook verklaren dat in deze zondagen een aantal gedachten aanwezig zijn die eigenlijk steeds terugkeren. In deze dienst vraagt zondag 28 onze aandacht. De Heer heeft twee sacramenten ingesteld. De doop en het avondmaal. We weten dat er tussen de beide sacramenten onderscheid bestaat. De doop is immers het teken van de wedergeboorte en wijst heen naar de inlijving in de kerk van Christus. Het avondmaal daarentegen is een teken van voeding, de volharding, de bewaring van alle die in Christus zijn ingelijfd door het ontvangen geloof. We moeten eerst wedergeboren worden door woord en geest. Daar wijst de doop op. En daarna moet de gewerkte genade ook onderhouden en versterkt worden. En daarvoor dient het heilige avondmaal. Daarom heeft de Heer het ook niet aan de goedvinden van zijn kinderen overgelaten om avondmaal te vieren. Tekenend is antwoord 75, dat met deze woorden begint. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Het avondmaal des Heren berust op het bevel van Christus. En daar mag niets worden afgedaan. Een kerkraad mag nooit besluiten de bediening van het avondmaal uit te stellen, omdat er weinig oprechte gelovigen in de gemeente zouden zijn. Men mag ook niet van de kerkelijke orde afwijken met quasi-geestelijke motieven, zoals in deze tijd is één keer per jaar voldoende. Nee, het is het klemmende woord van de Heere zelf. Hij heeft het zijn kinderen bevolen. Het moet de kerk van God op aarde altijd voor de ogen staan dat het berust op het bevel van de koning der kerk en niet op ons goeddenken. Naar mijn overtuiging moet het avondmaal zelfs bediend worden, ook wanneer er geen avondmaalgangers in de gemeente zouden zijn. Al zou de predikant de enige zijn die aan de dis deelnam, dan moet het nog bediend worden. Zo nauw luistert het bevel van Christus. Maar dit wil niet zeggen dat het bestemt voor alle uitwendige beleiders. Want het bevel van Christus geldt voor Gods kinderen, voor hen en voor niemand anders. Dat is toch heel duidelijk uit de inzettingswoorden van het avondmaal die de Heer Jezus ons heeft gegeven. U vindt dat bij Matthäus, bij Marcus, bij Lucas. En u vindt de vierde en zeer uitvoerige weergave in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daar getuigt de apostel dat hij krachtig zijn apostel zijn van de Heer heeft ontvangen. Hetgeen ik ook u overgegeven heb. En dan volgen de inzettingswoorden van het heilige avondmaal. Zowel het formulier van het heilige avondmaal als onze catechismus ontlenen de instellingswoorden uit 1 Korinthe 11. Wat is het diep aangrijpend, gemeente, dat Christus dit heilige avondmaal heeft ingesteld in de nacht dat hij verraden werd. De instelling van het sacrament ging vooraf aan een nacht waarin het gehuichelde verraad van Judas openbaar kwam. Ze ging vooraf aan de gevangenneming, aan de kinderbakslagen in het huis van Caiaphas, aan het spuwen in het gezicht van Christus. Ze ging vooraf aan het bekleed worden met een spotkleed en gekroond te worden met een doornenkroon. Ze ging vooraf aan de kruisiging en aan de kruisdood zelf. Met de verschrikkingen van Gethsemane en Golgotha voor ogen heeft Duborg allereerst aan zijn volk gedacht. Christus Jezus heeft in het uur van de inzetting van het avondmaal geheel aan zichzelf voorbijgezien om zijn kerk van alle eeuwen te onderwijzen, te vertroosten aan zijn tafel door dit te spreken: doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is de laatste wens geweest van Christus, die zich ging overgeven in de dood. Alleen deze omstandigheid maakt ons al duidelijk dat we te maken hebben met meer dan een gewoon bevel. Het is het bevel der liefde dat klonk van de lippen van de Heer Jezus, die zich voor zijn volk in de dood van de vervloeking overgaf. Daarom, als u de Heer hebt mogen leren vrezen En u bent door woord en geest eenmaal ten dis geleid. Onttrek u dan nooit lichtvaardig aan dit bevel. Door vanwege allerlei bijkomende oorzaken het heilig avondmaal te veronachtzamen. Dat geeft geen standvastigheid aan uw geestelijk leven. Maar draagt juist bij tot grote strijd en aanvechting. Doe dat tot mijn gedachtenis. Sommigen van ons stonden bij het sterfbed van een vader of moeder. Van een man of vrouw. En wat hebben we ons voorover gebogen om de laatste woorden op te vangen. Misschien is dat veel jaren geleden. Veel woorden hebben ze gesproken en die zijn we vergeten. Maar die laatste woorden kunnen we na zoveel jaar nog onthouden. En we vertellen ze door aan ons nageslacht. Die laatste woorden van onze ouders, van onze man, onze vrouw, we zijn ze niet vergeten. Zouden Gods geroepen kinderen dan ongehoorzaam zijn aan het liefdesbevel dat Christus sprak in de nacht dat hij gereed stond om de tijdelijke, de eeuwige en de geestelijke dood in te gaan? De catechisme zegt het heel treffend, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Ieder die in waarheid iets heeft mogen leren van het zaligmakende geloof, die wordt genodigd om toe te treden tot deze verbondsdis. Meer nog, het liefdesbevel van de koning der kerk wordt ieder van Gods kinderen daartoe dringen. Het gaat er slechts om of we de kenmerken van de wedergeboorte in ons leven mogen omdragen en of we een blik buiten onszelf hebben mogen slaan op Jezus Christus en die gekruisigd. O zeker, ik weet wel dat er 1001 bezwaren kunnen zijn en die twijfelmoedige zielen naar beneden kunnen drukken. En dat is vooral zo in de dagen van de voorbereiding en op de dag van de bediening van het Heilige Sacrament. De Satan gaat soms nooit meer tekeer dan in een voorbereidingsweek. Hij kan een ziel met alle mogelijke aanvechtingen bespringen. Maar hoe ligt het dan, volk des Heren? Zullen we dan aan de binnenpraters een groter gezag toekennen dan aan het spreken van de koning der kerk zelf? Zullen we beter luisteren naar de binnenpraters dan naar het liefdesbevel van een stervende borg? Doe dat tot mijn gedachtenis. Nee, dan moet u zeggen, Heren, u weet alles wat de binnenpraters zeggen, maar ik kan u niet missen. Ik geef mij aan u over als een arme zondaar die alles in u ziet, alles van u verwacht, om op uw voorwaarden gezaligd te worden. Dan moeten alle bestrijders wijken. U mag de ziel getuigen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Met dat liefdesbevel komt de Heere ook tot degene onder Gods kinderen die door een verkeerd inzicht in de gestalte die God behaagt niet deelnemen aan de bediening. Er zijn er altijd enkele onder Gods volk die om allerlei redenen afblijven. De een blijft af omdat hij geen gevoelige genade heeft ontvangen in de week van voorbereiding of op de avondmaalzondag zelf. De ander blijft af omdat hij een geheel verkeerd inzicht heeft in de vereisten die de koning der kerk aan de godvruchtige avondmaalganger stelt. Laten we toch voor ogen hebben dat het bevel van Christus niet tot enkele van Gods kinderen, maar tot hen allen komt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat liefdesbevel moet bij alle zielsoverwegingen de overhand krijgen, de overhand hebben. Want we behoeven zelf niets mee te brengen. O, wat zit er daar vaak op vast? Wat zijn we toch dikwijls in de weer om zelf iets aan te brengen, waardoor we in eigen ogen een aangename gestalte voor het avondmaal hebben. Wat is er een onderwijs van de hemel nodig om dat enige mate te moeten afleren? Wat kunnen we toch bezig zijn om een gestalte op te bouwen en te denken, als ik nu maar zo gesteld ben, zal dat voor de Heere wel behagelijk zijn. En dan heb ik toegang tot het avondmaal. Maar dit is het wonder van de dis des verbonds, dat u zelf niets hoeft mee te brengen, want er is een volkomen offer aangebracht. En omdat dit offer volkomen is, kunnen geen schatten van uw en van mijn kant in aanmerking komen. Er kunnen geen gevoelige gestalten van u en mij meer in aanmerking komen. U behoeft niet anders mee te brengen dan uw zonde, uw ongerechtigheid, uw veroordeling en vervloeking. Die hebt u mee te brengen en anders niet. Want Christus zelf roept zijn kerk toe. Ik ben het brood des levens. En die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat bevel komt tot alle die levend gemaakt zijn. Tot de bevestigde van hun staat. En tot de kleintjes in de genade. Tot die alle en tot die alleen. Gemeente, laten we dat nog eens onder uw aandacht mogen brengen. Wat zullen wij aan het heilig avondmaal doen? Wat zullen wij ervan vinden als we persoonlijk vreemdeling van genade zijn? Wat zullen wij aan het avondmaal doen als we nooit door de Heilige Geest overtuigd geraakt van onze persoonlijke schuld tegenover God en nooit geweten hebben van een hartelijke droefheid naar God? Wat zullen we aan het avondmaal doen als er in ons leven geen enkele bekendmaking van de Heer Jezus is geweest? Als Hij ons niet noodzakelijk en dierbaar geworden is, wat zullen wij dan aan de verbondsdisch zoeken? Dan is er in ons hart immers geen plaats voor Christus. En dan is er ook geen verlangen naar Christus. Ik weet wel, in veel kerken heel sterk beklemtoond wordt dat iemand die belijdenis gedaan heeft aan het avondmaal hoort te gaan. Daarvan zou je nog kunnen zeggen, dat is ten diepste waar. Maar het aangrijpende is dat men één wezenlijk gegeven weglaat of vergeet, dat ons hart vernield moet zijn. Het avondmaal is namelijk niet ingesteld voor geestelijk doden, maar voor levend gemaakte kinderen van God. Geestelijk doden kunnen niet worden gevoed en ontvangen aan het heilige avondmaal dan ook helemaal niets. Nee, het avondmaal is ingesteld voor de levenden en daarom staat er tussen het belijdenis doen en het heilige avondmaal altijd de zaak van de zelfbeproeving. Of wij ook nieuw leven hebben ontvangen. De doden hebben geen geestelijk voedsel nodig, maar de levenden. Zij moeten worden onderhouden en tot hen komt het bevel. Verkondig de dood des Heren, totdat Hij komt. Aan dat bevel is een belofte verbonden, want ik lees in het vervolg van antwoord 75, en daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, ten aanzien van die betekenis. Als het heilige avondmaal wordt bediend in de gemeente, treedt Christus zelf als gastheer op. Het is wel waar dat Hij naar lichaam zijn kerk op deze aarde heeft verlaten. Maar het is evenzeer waar dat Hij naar zijn majesteit, Godheid, genade en geest nimmer meer van zijn volk wijkt. In het avondmaal maakt Hij gebruik van de dienaren van het woord, die het brood voor de ogen van Gods kinderen breken en de wijn vergieten. Maar ten diepste ontvangt de Heere zelf zijn onderdanen aan de tafel. In de tekenen van brood en wijn geeft de Heer in de eerste plaats onderwijs. Vandaar dat u in vraag 75 leest. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het oude Nederlandse woord vermanen betekent praktisch altijd onderwijs ontvangen. Hoe wordt u in het heilige avondmaal onderwezen en verzekerd? Wel, daar betuigt hij hun op een zichtbare wijze dat hij hen gekocht heeft, niet met geld, goud of zilver, maar met de dure prijs van zijn vergoten bloed en zijn verbroken lichaam. Wat buigt de Heer Jezus zich in die tekenen van brood en wijn diep neer naar zijn volk, dat soms zo in het donker kan verkeren. Kom, kinderen des Heren, door die stille en schone tekenen wil Hij u onderwijzen en wil Hij uw hart opwekken om zijn schuldovernemend werk te gedenken en daardoor het geloof in uw hart verlevendigen. In de tekenen roept Hij zijn kinderen elke keer weer toe. Ik, voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar nu spreekt de Heidelberger niet alleen over een zien met de ogen, maar ook over een mij meegedeeld worden van brood en beker. Brood en wijn zijn niet alleen tekenen, zijn ook zegelen die aan de avondmaalganger worden meegedeeld. Het zijn de zegelen van brood en wijn waarmee de Heer de zijne wil verzekeren dat ze deel hebben aan het offer van Christus en aan al zijn weldaden. Daarom geeft Hij hun die zegelen in de handen, Om een zegel te kunnen lezen, moet ik het dicht bij me hebben, in mijn handen nemen. Daarom staat er dat het brood des Heren van mij gebroken en de drinkbeker aan mij meegedeeld wordt. Ons formulier zegt het heel treffend. Opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en hij gaf het aan zijn discipelen. Gemeente, let eens goed op de zeer persoonlijke toon van deze verklaring van de catechismus. Voor mij gebroken en mij meegedeeld. Dat is het grootste wonder voor Gods kinderen. Als zij Christus door het geloof mogen omhelzen, beginnen ze het woordje u en mij te gebruiken. Dan zeggen zij, Heere, heb u dat voor mij gedaan? Heb u dat gedaan voor iemand als ik ben? Ik moet me van mezelf walgen en wijk nog zo dikwijls van u af. U had me rechtvaardig voor eeuwig voorbij kunnen gaan. Hebt u dat voor mij gedaan? O zulke onwaardige mensen krijgen nu in het heilig avondmaal de zegels in handen van Gods toezegging, dat hij zijn eigen lieve zoon voor hen in de dood heeft overgegeven tot de volkomen verzoening van al hun zonden. Dat zegel hangt de Heer aan de verkondiging van het evangelie, waarmee hij hun harten heeft geopend, hun heeft verkondigd dat zij voor zijn rekening zijn. De schuld uws volks heb gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Dat wordt in de toepassing van het woord door genade aan het hart geleerd en in de weg van het heilig sacrament van Gods wegen ook bevestigd. Voor mij gebroken. Dat is het wat de Heer aan zijn volk in de weg van de avondmaalsgang wil ontsluiten en door het geloof aan hun hart wil toe-eigenen. Daarom kan het tijdens en na het avondmaal zo'n rusten in het geloof zijn. Het geloof in Christus en in zijn volbrachte werk. Daarom kan er ook zo'n diepe, onverklaarbare blijdschap in de ziel zijn. Zodat we de bruid uit het hooglied gaan verstaan. En met de bruid gaan zeggen, voer mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Maar gemeente, in het avondmaal wordt behalve de vergeving der zonde nog een tweede weldaad verzegeld. Ik lees immers in het slot van antwoord 75. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwig leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvangt en met de mond geniet. De dierbare borg heeft zichzelf voor zijn volk overgegeven om voor hen de vergeving der zonde en het eeuwige leven te verwerven. Dat eeuwige leven zullen zij ontvangen. Want Jezus Christus is de spijs voor hun ziel geworden. Ze zullen eeuwig met hem leven, omdat hij het nieuwe leven in hun hart heeft geplant. En omdat hij het nieuwe leven voedt en onderhoudt met zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. O, laten degenen die ons, onder ons, die zo dikwijls aangevochten en bestreden worden, eens letten op wat Christus belooft en verzekert in het heilig avondmaal. In het heilig avondmaal geeft hij een arm en ellendig volk het zegel in handen waarop staat: u zult zeker in Sion binnengaan. Elk hunner zal in Sion, dat zalig oord, voor God verschijnen. Elke keer als Gods kinderen de dood des Heren mogen verkondigen, geeft de Heer ook een verzegeling, opdat zij hierdoor de genade mogen aanzitten aan het avondmaal op de aarde. Zo mogen zij straks ook aanzitten aan de bruiloft des Lams. Daar is een onlosmakelijk verband tussen. Christus heeft voor zijn volk het eeuwige leven verworven. Hij verzekert zijn kinderen dat ze even zeker als ze hier het brood en de beker uit de hand van de dienaar ontvangen en met de mond genieten, ze zullen aanzitten aan de bruiloft des Lams. Gemeente, uiteraard gaat er bij al deze zaken om geestelijke zaken. Het is met het natuurlijk verstand niet te verstaan. De wedergeborene heeft een geestelijke honger ontvangen. Een geestelijke dorst heeft hij ook in de geestelijke mond ontvangen. Wat is dan de spijs die hij met de geestelijke mond van het geloof eten moet? Dat is ons voorgehouden uit het evangelie. Ik ben het brood des levens. Wat is de spijs die jij eten moet door het geloof? Dat is Christus, van de Vader geschonken tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot wijsheid en tot een volkomen verlossing. Ik ben het brood des levens. Buiten dat brood is geen brood dat ons kan voeden en laven tot in het eeuwige leven. Onze bekering, ons rechtvaardig zijn aan het kindschap Gods, kunnen de honger en de dorst uit de ziel niet wegnemen. Alleen het lijden en sterven van Christus is de spijs waarmee Christus de zijne wil voeden tot het eeuwige leven. Alleen de gerechtigheid van Christus die hij verworven heeft, is de spijs die hij vanuit de hemel aan de zijne schenkt. Daarom heeft hij met zoveel nadruk in Capernaum gezegd: ik ben het brood des levens. En daar gaan wij ook met elkaar van zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos, gij behoedt. En zegent mens en beest en doet. Uw hulp nooit vruchtloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Psalm 36, het tweede vers. Onze derde gedachte, ten aanzien van de vrucht. We staan tenslotte stil bij de laatste gedachte. In antwoord 76 komen gedachten terug uit het vorige antwoord. In het begin hebben we gezien dat dit bij deze avondmaalzondagen vaak het geval is. Toch ligt het accent anders, want in antwoord 76 wordt vooral het werk beklemtoond dat de geest van Christus verricht in degene die aanzit aan de verbondsdis. En daar op een geestelijke wijze wordt onderhouden door de bediening van de geest van Christus. Antwoord 76 begint immers met deze woorden: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven te verkrijgen. Het eten en drinken van het lichaam en het bloed van Christus gebeurt dus met de mond van het geloof. Het komt helemaal op het zaligmakend geloof aan. Het komt aan op het gelovig mogen omhelzen van Christus, de borg. Op het gelovig aannemen van de borg in de zichtbare tekenen van brood en wijn. Dat is eerst de geestelijke ervaring van de kerk aan de verbondsdis. Het gelovig mogen aannemen van het ganse lijden en sterven van Christus voor het eigen hart. U weet dat daar een afschaduwing van gevonden wordt in het oude verbond. Een Israëliet die een offerdier aanbood aan de priester, legde voordat het offerdier geslacht werd zijn hand op de kop van het offerdier, om daarmee tot uitdrukking te brengen dat het beest in zijn plaats geslacht werd en zijn zonde droeg. Welnu, zo legt Gods kind in de avondmaalgang door het geloof het hand op het offer van Jezus Christus, dat hij gebracht heeft in de plaats van de zijne. Dan wordt, met meer of minder bewustheid, de gezegende Heer Jezus door de ziel geëigend als onze borg en middelaar. Het mag ons niet ontgaan dat er ook onder Gods kinderen wel eens verkeerde voorstellingen bestaan over wat de catechismus hier zegt. Dan richt men zich te veel op het bijzondere en verwacht men dat men aan het heilig avondmaal direct overstort zal worden met een gevoelige genade. Als die dan uitblijft, dan zeggen sommigen door gebrek aan licht dat ze geen zegen hebben ontvangen. Maar het is Gods gewone weg sacramentele verzekering te schenken op de wijze die de catechismus hier naar de schrift aanduidt. Het is met een gelovig hart aannemen van het ganse lijden en sterven van Christus. We moeten niet allereerst naar de bijzondere zaken staan. Zijt gij met ontmoedigheid bekleed? Wees tevreden met de gewone wijze van verzekeren, waarbij de Heilige Geest het hart vervult met een stille, bedaarde, gelovige aanvaarding van de zekere belofte Gods. Er staat de Heere vrij om bij sommigen van zijn volk daar een gevoelige aandoening aan te verbinden. Er zijn onder Gods kinderen avondmaalgangers bij wie de gelovige aanneming gepaard gaat met een bijzonder gevoelige ontroering. Maar dat is iets wat de Heer in zijn vrijmacht schenkt. Het gaat allereerst om de geloofsoefening, om het leggen van de hand op het enige offerlam, Jezus Christus, en die gekruisigd. In de tweede plaats wijst de Heidelberger dan in antwoord 76 ook nog een rijkere avondmaalvrucht voor Gods volk aan. Maar ook daarnaast door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer of meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Zoals brood en wijn in ons lichaam wordt opgenomen en met dat lichaam geheel één worden, zo wordt Gods kind door deze geestelijke spijs en door de Heilige Geest meer en meer met de persoon van de Heer Jezus verenigd. In het bijzonder aan het heilige avondmaal is het dat zij bij tijden een zalige vereniging met Christus, hun hoofd, mogen ervaren. Die vereniging is er in hun leven vanaf het ogenblik van de wedergeboorte. Maar ze worden dan in de weg van het sacrament krachtig en kennelijk ervaren. Dan mogen ze zich op de geestelijke wijze geheel één weten met hem. Dan zien ze niemand dan Jezus alleen. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Er is niets, gemeente, dat die vereniging tussen Christus en zijn volk kan verbreken. Die vereniging, die onze vader wel eens een mystieke unie hebben genoemd, is onverbreekbaar. Daar kan de duivel niet bij, de wereld en het vlees ook niet. Christus ontfermt zich over zijn volk. Hij leidt de zijne door zijn geest tot hem. En zo verenigt hij zich met hen. Niemand kan die vereniging aantasten. Het is de geest van Christus die al de leden van zijn lichaam regeert en hen aan hem en aan elkaar verbindt. Dat maakt die gemeenschap met Christus in de weg der middelen steeds inniger. We worden hoe langer hoe meer met hem verenigd, dan zo zegt de catechismus. In het gebed van het avondmaalformulier wordt gevraagd dat wij ons hoe langer hoe meer aan hem mogen overgeven. Gemeente, die vereniging met Christus gaat totaal anders dan Gods kinderen denken op het ogenblik dat de Heer naar hen omziet. Die vereniging vindt onzerzijds altijd weer plaats in een weg van achteruit gaan, van arm en nog armer worden, in een weg van jezelf tegenvallen. Dat is een diepe en smartelijke weg van zelfontdekking. Dan leer je dat je nog geen gebed kunt bidden zonder de bediening van de Geest, terwijl er toch ook tijden in je leven waren dat je van dag tot dag de binnenkamer mocht ingaan om je ziel uit te storten. Er waren tijden in het leven dat we verwaardigd werden om onszelf meer en meer aan hem over te geven. Maar nu leren we dat we geen geloof kunnen oefenen uit onszelf, want onze ziel kan nergens bijkomen. Dan leren we dat we zelfs geen zucht in de waarheid tot God kunnen zuchten. Het is onzerzijds een weg van achteruit gaan, opdat wij zouden verstaan, en daar is een heel leven voor nodig, wat de diepe inhoud is van het woord van de Heer Jezus: zonder mij kunt gij niets doen. Geen goede gedachten denken, geen gebed bidden, geen uitgang van de ziel naar Christus, geen bestrijden van de zonde. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is een weg tegen ons vlees en bloed in. Want wij denken dat het na onze bekering steeds beter zal gaan. Als we bekeerd zijn, zullen we dit en zullen we dat. Maar de Heer gaat met de ziel een afbrekende weg. Hij gaat die weg omdat er in uw en mijn leven niets anders zal overblijven dan Christus alleen. Van het uwe en van het mijne blijft niets over. Wat hij in het leven van zijn kinderen toegezegd heeft, dat vervult hij, omdat hij voor zijn eigen werk instaat. O, het is zo'n wijze gang van God om al het ons uit de handen te nemen. Want anders zouden we onverdraaglijk worden met alles wat de Heer geschonken heeft. Dan zouden we ermee gaan pronken en er misbruik van gaan maken. Maar de Heer neemt het uit onze handen weg, omdat we niets anders zouden zijn voor zijn aangezicht dan een arme zondaar. Arme zondaren worden met goederen vervuld. Zo wordt het woord van de profeet vervuld: ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Dat blijft over: vertrouwen op God, alleen in en door Christus. Gemeente, hebben wij al deel ontvangen aan de gemeenschap met Christus, die door het avondmaal betekend en verzegeld wordt? Hoe liggen die zaken in ons hart? We reizen immers naar de eeuwigheid en we moeten persoonlijk God ontmoeten. We kunnen het met wat een ander heeft ontvangen niet doen. En we zijn beklagenswaardig als we veel met een ander te stellen hebben, maar niet met onze eigen ziel aan de troon van de genade komen. Daarom vraag ik u: hebben we deel gekregen aan de gemeenschap met Christus, in welke mate ook? Vroeger zeiden ze: als de borg in je leven wordt verklaard, dan kun je hem uitschilderen. Ik geloof dat dit waar is, mits goed verstaan. Ik zou dus ook kunnen vragen: heb u enige schoonheid en beminnenswaardigheid in de koning van de kerk mogen zien? Heb u zijn rijkdom en heerlijkheid gezien? Heb u gezien hoe waard hij het is om gediend en aangebeden te worden? Kom, zeg er eens wat over tussen de Heere en uw hart. U hoeft aan mij geen antwoord te geven, maar geef de koning eens antwoord. Heb u iets mogen zien van de schoonheid van deze koning? Heb u iets mogen proeven van de gemeenschap met hem? Als we ontkennend moeten antwoorden, dan zegt de schrift dat het ons niet wel zal gaan. Een orthodoxe belijdenis is een groot voorrecht. Laat daar geen misverstand over bestaan. Het is een groot voorrecht om onder de zuivere leer te leven en die ook te kennen. Maar een orthodoxe belijdenis alleen maakt ons niet zalig. We hebben de zaak van een belijdenis nodig die buiten Christus is. Dat wil zeggen, wie geen enkele begeerte naar hem heeft leren kennen, is rampzalig. Al is zijn belijdenis dan orthodox. Och, overweeg toch eens hoe noodzakelijk het is om een borg voor uw ziel te hebben en in hem geborgen te zijn. Er is maar één handbreed tussen ons en tussen de dood, Stel daarom de zaak van uw bekering niet uit. In het dal van Achor, dat is het dal van de vloek, er is een deur geopend, de deur der hoop. En die deur is Christus. Door die deur moeten we ingaan in het koninkrijk van God. Kom, val de Heer eens te voet. Vraag of hij uw vijandschap wil breken. We zijn immers zulke grote vijanden van vrije genade. Al weten we dat op een keurige wijze te verdoezelen. Vraag toch of hij uw ziel wil vervullen met een hartelijke droefheid over de zonde. Kom, vraag de Heer of hij u wil leren vluchten tot hem en tot zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In die weg zal het sacrament van het heilige avondmaal u dierbaar worden tot versterking van dat zwakke geloof. En zult u van binnenuit meer en meer het wonder mogen verstaan van Gods ontferming, geopenbaard in het offer van zijn lieve Zoon, zo voor iemand als u bent. En u, die geen vreemdeling van genade gebleven bent, blijf toch dicht bij de Heer, wakend en biddend aan zijn poorten, opdat u niet in verzoeking valt. De klacht over het kwijnend leven van Gods kinderen is bijna altijd een gevolg van het ontbreken van een nauw en verborgen leven. Hier is de gemeenschap met Christus, uw hoofd, door het geloof nog maar ten dele. Maar straks staat hij in voor zijn eigen werk, vertrouwende ditzelfde, dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Laat me u danken. Heere, trouwe God, u kwam tot ons met uw woord over het heilige avondmaal, over dat gebroken brood, de vergoten wijn, wat wijst naar uw lichaam en naar uw bloed, dat u de dood bent ingegaan om zondaren vrij te stellen van de dood, om zondaren te redden en ze het eeuwige leven te geven. O Heer, wilt u dan zo uw kinderen, dat ze daarop mogen zien, dat ze daar de kracht uit mogen putten. Maar wilt u ook met hen zijn, die moeten belijden, ik ken het niet. O, dat ze dan tot u zouden vluchten en alleen van u zouden verwachten. Dat ze alles in uw handen neer mogen leggen. Dat ze zeggen, Heere, hier ben ik en doe met mij wat goed is in uw ogen. Dat ze op de knieën zullen vallen en smeken om die genade. Dat ze tot u dus zullen vluchten. Heere, help mij toch. Gaat u zo met dit woord dat gelezen is vanmorgen ook en vanmiddag hebben mogen horen. Wilt u dat in de harten, dat het achter mag blijven. Dat we daarmee bezig zullen zijn, ook in de komende week. Een week die voor ons ligt. We weten niet wat er gaat gebeuren. Wilt u zijn met de ernstig zieken? Wilt u zijn met mensen waar moeite en verdriet is? Wilt u zijn met mensen waar ook blijdschap kan zijn in de komende week? Die er naar uitzien, het einde van de week, zo een blije dag mag zijn. En wilt u zo voor ons allen zorgen? Komende week, als we op vakantie gaan, wilt u ons bewaren. Veilig op die plek brengen. En wilt u ons ook daar bewaren. En ook veilig weer thuis brengen. En met degene die thuis blijven, wilt u ook dan uw zegen niet onthouden. Waak zo over ons allen. Bewaar ons uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.